Kijk, daar is hij weer. De fles whisky voor deze week is weer geopend.
We gaan hem eens even inschenken.
Oh, wacht, eigenlijk moet je dat eigenlijk wat dichterbij doen. Schenk nog eens, nog eens in, schenk nog eens in. We beginnen natuurlijk traditioneel met een whiskytje weer.
Ja, het is een McLeod. Single malt. Voor een verjaardag gehad vorige maand. Van mijn schoonfamilie, dus die...
Kijk.
Ja, het is altijd goed om van je familie drank te krijgen.
Nou, dat is wel een goede... Ik wil zeggen, goede schoonfamilie als ze weten welke whisky je graag wilt hebben.
Ik heb altijd mijn voorraadje wel op, zo aan het eind van het jaar.
Ja, nou, je bent maar één keer jarig, dat valt tegen.
Ja, daarom. Niet snel drinken, ik heb nog een jaar te gaan.
Nee, precies. Nou, dus zijn we zijn er bijna einde van het jaar. De laatste aflevering ook voor jou in de Mr. Don, hè? Voordat we de overstap maken, onze transfer.
Zin in.
Nou, leuk. De lange termijn.
Lange termijn.
2 januari. Ik heb er nog niet over gesproken trouwens in vorige afleveringen. Dus we kunnen misschien kort introduceren wat we mee van plan zijn.
We gaan ons voornamelijk richten op traden, korte termijn.
Ja, momentum.
Ja, momentum en al het nieuws in de gaten houden en daarop handelen. Nee. Gekkigheid. Maar nee, inderdaad, lange termijn. De naam duurde even wat langer dan dat we het idee hadden om de podcast gezamenlijk door te zetten. Maar de lange termijn. Ik denk dat we allebei voor de lange termijn beleggen. Ik denk trouwens sowieso dat heel veel mensen voor de lange termijn denken te beleggen. Maar dat het niet altijd even uitkomt. Zeker dit jaar lijkt het zo niet daarop. Maar de lange termijn, website.
Bijna klaar.
Bijna klaar. Podcast, ideeën. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in.
Ik moet zeggen, we hebben langer over die naam nagedacht dan ik sommige tijd genomen heb om bepaalde aandelen te analyseren. Dus dat betekent dat de naam moet echt goed zijn.
Ja.
Of het is...
Mooi, dan heb je een mooie naam en is de inhoud helemaal niks.
Ja, nee, precies. Net als met al die analyses. Hè. Ben je een half uur bezig of een half uur, een halve dag bezig om een aandeel te analyseren en 2 dagen later zijn je min 50. Nou, dat... niet een eigen ervaring natuurlijk. Maar,
don't follow us.
Nee. Nou, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben?
Wij gaan het vandaag natuurlijk even hebben over wat er deze week is gebeurd. Onder andere de rentebesluiten van de ECB en de Fed. Altijd leuk, alsof je naar een Netflix-serie zit te kijken.
Ja, even een spannend deuntje onderzetten eigenlijk. Hè?
Ja, dat. We gaan eindelijk... Ja, want die hadden we volgens mij 3 podcasts geleden, of eigenlijk misschien de eerste zelfs al op de agenda staan.
Volgens mij hebben we het iedere aflevering ook hierover gehad. Ja. We gaan het straks hebben over.
Volgens mij heeft het zelfs al een keer in de titel gestaan. Wat is onze grootste mislukking op de beurs geweest? Of waar we het meest spijt van in de afgelopen jaren met beleggen? Dus misschien samenvattend alles.
Ja, misschien het hele portfolio wilde ik al noemen, maar dat, laten we dat vooral niet benoemen.
Nee, en jij gaat wat zeggen over... want dat zag ik in een tweet van jou voorbij komen van de week. Over dat content wat veranderd is op Twitter.
Content wat veranderd is op Twitter?
Nee, in de zin van dat je nu veel meer mensen ziet die fundamentele analyse normaal gesproken maakten. En op basis van fundament aan het beleggen waren en nu wat meer.
Ja, nou, ik ben ook benieuwd of jij dat zo meteen ook hebt ervaren of niet. Maar ik zie dus echt veel meer mensen nu die... een tweet te zijn over dit is momentum, we zijn de 50 gemiddelde, de 50 dagen gemiddelde zijn voorbij, dus dat betekent dit.
Ja.
En zelfs degene die altijd heel fundamenteel dingen deelde, fundamentele analyses, zijn nu bezig over korte termijn momentum trends. Grappig. En dat viel mij op, dus dat wil ik wel over hebben. Of over hebben, ben ik ook benieuwd hoe jij het ziet eigenlijk.
Ik doe het zelf ook nu ineens.
Dat klopt, ja, dat ben ook inderdaad. Ja.
Alleen maar grafieken.
Ja, nou, normaal gesproken kunnen we kijken naar TraderTed. Een van mijn favoriete accounts op Twitter die daarmee bezig is. Shout-out naar TraderTed.
Ja.
Maar hij krijgt concurrentie, zo te merken, op Twitter.
Ja, zo van kijk naar hem hoe je het wel moet doen en kijk naar mij hoe je het niet moet doen. Ja, die kan ik ook maar beter aan allebei de kanten hebben. En we hebben verder nog luistervragen. Toch weer 4.
Ja, leuk. Ja. Ja, en leuke diverse geloof ik. Diverse vragen.
Verschillende.
Ja.
We hebben Duke Nukem. Topnaam.
Ja, wie kent het niet? Vroeger gespeeld
ook?
Zeker. Ja.
Helemaal plat gespeeld. Ik kan dat deuntje nog bijna dromen.
Hail to the king, baby. Ja.
De podcast maken over Duke Nukem.
Ja.
Die vraagt, welke hulpmiddelen gebruiken jullie om een goedkoop moment te bepalen? Bijvoorbeeld ratiografieken. Nou, dan hebben we het een beetje over half treden. De disruptivator hebben we weer.
Ja,
die heeft altijd leuke vragen. Die reageert ook leuk op Twitter op veel dingen. Die vraagt, hebben jullie personen, influencers, finfluencers? Oh,
Goeie term.
Ja,
ook.
Vind ik heerlijk. Of analisten, YouTube-kanalen, podcasten die jullie zelf volgen of gevolgd hebben. En hebben jullie daar tips voor? En zo ja, wat vind je inhoudelijk goed hieraan? Ja. En dan hebben we Mila. Ja, ook weer zijn vrouw.
Ook ja, leuk. Ja, steeds meer vrouwelijke volgers trouwens. Ja. Leuk.
Mijn vriendin zou er ook blij mee zijn, denk ik. Ja. Hebben jullie eigenlijk zelf een soort van streefrendement voor jullie portfolio's per jaar of voor de komende jaren? Ik weet zelf echt niet waar ik op moet en kan rekenen. Ja, heel interessant, dat hebben we zeker. En Roy vraagt, als jullie nog maar 3 beleggingen zouden mogen houden voor de komende 10 jaar, welke zouden dat dan zijn?
Ja, ja, ja.
Cash. Nee.
Kijk, goud. Maar we vinden het echt leuk wel. Dus verschillende vragen ja. Eigenlijk deze week. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
En nog de korte analyses, waar we waarschijnlijk weer veel te weinig tijd voor hebben, zoals gewoonlijk. Want,
daarom is het ook een hele korte. Ja, nee, ik heb deze week weer een ETF. Het is best een kleine. De Rise Digital Payments Economy ETF met de afkorting PMNT.
Ja, ja.
Vorig jaar gelanceerd. En heel interessant, want die gaat voornamelijk, maar dat gaan we natuurlijk straks even bespreken. Die gaat voornamelijk over de bedrijven die zich bezighouden met de hele infrastructuur over met payments en creditcardmaatschappijen, dat soort dingen.
Ja, interessant. Ja. Ja. Ja, en ik ga het hebben over heel kort over Fiverr, freelance marketplace. Ja. Wat ontploft was tijdens de coronatijd.
Ja.
En nu weer de andere kant ontploft is.
Ja.
Het heeft maal 10 gegaan tijdens coronatijd. Nu weer maal 10, of gedeeld door 10 eigenlijk.
Meen je?
Ja, later.
Zo.
Maar goed, even los van de koers. Er zijn wel interessante ontwikkelingen om even heel kort bij stil te staan. Want het is een aandeel die nog steeds op mijn wishlist staat. Op mijn watchlist, moet ik eigenlijk zeggen, voor een tijdje. Dus ik zal straks heel kort delen waarom dat zo is. Ja. Maar voordat we echt kunnen starten met echt de inhoud. Dit is geen financieel advies.
Nee.
En vraag altijd, doe altijd je eigen onderzoek. Beleg niet met geld dat je kunt missen. Doe we... Als we iets dit jaar geleerd hebben, beleg echt niet met geld dat je kunt missen. Want ik weet niet hoe met jouw portfolio
zit.
Dat je niet kunt missen. Nee, nee, precies.
Ik weet beleg hoe... alleen met geld dat je kan missen.
Ja, dat is misschien een betere. Ik weet niet hoe met jou is, maar mijn portfolio. Ik bedoel, ik ga volgende week een recap van het jaar maken. Maar het is, ik had een ander jaar verwacht. Laat ik het zo zeggen.
Ja, wie niet?
Ja, nou ja, ik denk dat iedereen misschien wel hoopt op een doorzetting. Maar dus beleg echt alleen met geld dat je kunt missen.
Ja.
Dus dat is een goeie.
Ja.
Maar we gaan het ook even kijken naar de serieuze noot van deze aflevering. Er is best wel wat gebeurd de afgelopen week ook met Fed en de ECB die hun rentebeleid hebben aangekondigd.
Ja.
Het is allemaal dingen waar natuurlijk niet fundamenteel veel impact heeft op het bedrijf, maar natuurlijk wel de hele beurswerf op zijn kop zet, kwaliteit. Ja. En ik heb het gevoel dat jij dat goed gevolgd hebt de afgelopen week.
Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen week daar iets minder op heb gezeten dan de weken ervoor, maar... Het is altijd wel een beetje zo'n momentje, die hele Twitter ontploft met mensen die allemaal voorspellingen doen. En dan heb je alle banken en grote hedge funds en dergelijke die allerlei voorspellingen doen. En wat de kans dan is dat het 0,5% of 0,75% omhoog gaat, et cetera. En ook het inflatiecijfer kwam natuurlijk in Amerika naar buiten. Dat was iets beter dan verwacht. Dus, maar ja, goed, hè, alles wordt nog steeds duurder. Het was geloof ik met 0,1% verschil tussen de verwachting en de werkelijkheid.
Nee, 0,2.
0,2, oké. Nou ja, het is nog steeds, het stijgt natuurlijk nog steeds. Alles wordt nog steeds duurder. Ja. Maar over de Fed, die kwam als eerste uit met zijn rentebesluit. En dat was, ze hadden de keuze, tenminste, dat was de voorspelling een beetje. Of ze nou 0,5% of net zoals de vorige keren 0,75%.
Ja.
Waarmee het natuurlijk in de wereld steeds duurder wordt om geld te lenen. Waarmee ze dus de vraag wat willen laten afnemen. Want als je veel kan lenen tegen weinig rente, dan pomp je meer in de economie. Zij zijn naar buiten gekomen met 0,5%. Dan zou je denken... Nou, dat is positief, want dan wordt het geld, het wordt nog steeds duurder. Hmm. Het geld wordt niet eens goedkoper. De rente gaat niet naar beneden, maar het wordt gewoon minder snel en minder heftig verhoogd. Maar het was vooral, volgens mij waren het vooral de woorden die eraan hingen van Jerome Powell, die beleggers toch wel wat zenuwachtig maakten. En niet alle beleggers, want er zijn er een hoop die geven al een beetje het beeld van, joh, ze gaan ermee door totdat ze hun doel bereikt hebben. En dat hebben ze ook weer aangegeven. 2% inflatie is ons target.
Ja.
Hoe krijg je dat naar beneden? Nou ja, door de rente te verhogen en te zorgen dat dus ook de vraag afneemt. En dus ook de goederen minder snel duur zullen worden. Inflatie neemt dan af. Maar de woorden van Jerome Powell waren, en ook de persconferentie die eraan hing, en ook het persverslag. Hij gaf aan, we gaan ermee door in 2023. En pas in 2024, van wat ik ervan begrepen heb, mikken we op een rentepercentage van in totaal 5,1%.
Ja.
En volgens mij zitten we nu op 4,5, 6, zoiets. Ik hou het allemaal niet precies bij. Maar goed, sentiment was in ieder geval dat mensen die hoopten op een pivot, dus dat ze nu toch wel echt zouden stoppen met die renteverhogingen, of in ieder geval een indicatie zouden geven met stoppen, dat waarschijnlijk niet aan de hand is. En dat ze gewoon in 2023 ook nog gewoon doorgaan met die verhogingen. Dus dat betekent nog meer pijn.
Het is eigenlijk veel agressiever dan de markt had verwacht, nog steeds. Ook al hebben ze al een paar keer wel benoemd dat ze agressief zouden
blijven. Ja, precies. Maar ja. Er gaan natuurlijk altijd weer twee verhalen de ronde van, joh, ze kunnen dit niet zo ver door laten gaan. We hebben het de vorige keer ook al over gehad. Ja. Ze kunnen niet zo ver door laten gaan en ze gaan wel ingrijpen en dat komt wel goed. Dus op het moment dat ze dan zeggen van we pauzeren of we gaan de rente weer verlagen, dan krijg je een enorme vloedgolf. Tenminste, dat is de verwachting die de markt induikt, die vloedgolf. Dus enorm veel liquiditeit. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die op dit moment ook wel denken, die in dat kamp zaten. Die zeiden van ja, oké, als de woorden die ze uitspreken echt waarheid gaan worden, dan wordt het volgend jaar niet heel veel makkelijker. Dus dan gaan we nog meer pijn zien. En toen kwam de ECB, die kwam volgens mij een dag erna.
Ja.
Ook met het besluit dat ze 0,5% omhoog gaan. ECB loopt natuurlijk wel wat achter op de Fed. De Fed is wat agressiever geweest. Sommige mensen zeggen dat de ECB een beetje heeft lopen slapen en dat ze dat nu aan het inhalen zijn. We zitten ook met een iets lastiger pakket in Europa, waarbij Amerika heeft alleen Amerika.
Ja, exact.
Wij hebben natuurlijk heel veel landen die verschillende schuldhoeveelheden hebben. En de rente wordt niet alleen hoger op leningen, maar ook op overheidsschulden en dat soort dingen. Dus niet alleen persoonlijke leningen en dergelijke. Dus daar zitten ze in een lastig pakket, want er zijn landen zoals Nederland die kunnen dat goed dragen. Alleen landen zoals Italië kunnen dat niet goed dragen. Ja, dan kom je in problemen. Je wil de euro toch in stand houden en de Unie toch in stand houden in die zin.
En dan krijg je lekker weer die oude discussies dat het noorden van Europa moet het zuiden gaan redden met financiële middelen en steun en dat soort zaken. Ja, willen we natuurlijk ook weer niet. Dus dat is een lastige, Maar ik ben dus wel benieuwd, dat viel mij dus op toen het bericht was net naar buiten gekomen dat ze 0,5% gingen stijgen. Meteen ging de Nasdaq geloof ik ook 3,5-4% omhoog. Ik heb de hele week best wel weinig gevolgd, want ik probeer nu even afstand te nemen dat ik geen zorgen maak over wat er allemaal speelt. Het gaat zo snel nu de laatste weken. Maar ik zag het dus omhoog gaan, 3,5-4%. Ik dacht, nou mooi, ik krijg eens een keer een fijne dag vandaag. En einde dag kijk ik nog een keer. Volgens mij was in Nasdaq min 1% of zo, min 0,5%. Mijn hele portfolio was er in elkaar getukeld. Dat was,
het was best wel bizar om te zien, want ook individuele namen. Ik heb zo'n lijstje van een paar namen, vooral technamen en zo, die toch best wel heftig bewegen op dit soort nieuws. En ik weet niet meer welke het was, maar je kon het bij heel veel zien dat ze de 8% stegen. En dan vervolgens vanaf de top binnen een dag weer 14% het putje ingingen.
Dus met Coinbase is een 18% range, zeg maar, voor die dag.
Goed, je zou kunnen zeggen dat is voor een trader natuurlijk hartstikke interessant. Maar voor iemand die gewoon, zoals wij, onze koopjes doen, om het zo maar te zeggen, en dat voor de lange termijn aan willen houden. Ja, minder interessant. Het is leuk om te volgen, maar het is entertainment meer niet. Tenminste voor mij dan. Ik denk voor jou ook. Maar het is wel interessant om nog steeds te zien dat er zo enorm veel hangt aan de woorden van in dit geval twee centrale bankiers. En iemand verwoordde het gisteren ook wel heel goed. Die zei, je kan eigenlijk alles een beetje links laten liggen en niet meer naar kijken. Het is gewoon, the name of the game is liquidity.
Ja.
Ik bedoel, is er minder geld beschikbaar of is er meer geld beschikbaar? Is er meer geld beschikbaar? Nou, dan gaat er ook een deel van naar de markt. Is er minder geld beschikbaar, dan zal dat onttrokken worden. En dan zullen dus ook mensen onzeker worden. En grote instituties ook onzeker worden. Ja, dan gaan ze geld aan de markt onttrekken.
Ja.
En inmiddels staan heel veel mensen, ik zag ook een verslag van, wat was het nou, JP Morgan volgens mij. Die zei dat gemiddeld in Amerika hun klanten, en andere klanten volgens mij van andere grote banken, die stonden op iets van min 40% rendement. Nou, ik doe wel eens wat van die polletjes op Twitter en ik zie bij anderen ook van die surveys voorbij komen. Toch is het gemiddeld, heb ik het idee dat mensen, in een ETF sta je misschien op min 8 of min 10% jaarresultaat tot nu toe. En anderen die wat risicovoller bezig zijn, die staan dan op min 20, min 30.
Oh, dat klinkt perfect.
Ja, nee, ja, voor jou. Ja. Nee, ja, goed. Nee, maar ook mensen die dus inderdaad gewoon heel gespreid beleggen. Ja. En dan denk ik, hoe kom je aan die min 40%? Maar dat schijnt dus ook heel veel pensioenfondsen en dergelijke staan echt flink onder water. Dan denk ik, oké, ja, ik weet niet precies wat er dan allemaal speelt en waar ze dan in beleggen en waar dat dan voornamelijk aan hangt. Maar ik denk dat het puur is ook omdat normaal gesproken in een jaar had je heel veel, nou ja, grote fondsen bijvoorbeeld, die zijn dan belegd in zo'n nog steeds zo'n 60-40 split. Weet je wel, 60% aandelen, 40% obligaties. Die hebben allebei enorme klappen gehad. Normaal gesproken had je in veel jaren had je dat die een beetje elkaar in balans hielden. Daarom had je een 60-40 verdeling. Als het met de aandelen wat slechter ging, ging het met de obligaties wat beter. Nu ging het allebei slecht. Dus dan pak je aan allebei de kanten, pak je het verlies. Ik denk dat daarom best wel wat resultaten echt super negatief uitvallen dit jaar. Maar over het algemeen, de mensen die bij ons op Twitter zitten, die staan of flink op verlies, maar maken zich kennelijk geen zorgen.
Ja, ja. Maar is dat terecht? Of denk je dat dan een kwestie is van de laatste jaren ging het vaak zo snel weer goed, dat we nog steeds hopen tot één dag gaat er opeens helemaal omdraaien?
Nou, vind ik een heel goed punt. Want ik denk dat de grootste pijn, heb ik ook wel eens geschreven volgens mij en ook wel eens genoemd in de podcast. Ik denk, de grootste pijn is niet hoe ver het daalt en hoe snel het daalt, maar het is meer hoe lang het duurt.
Ja, ja.
Want hoe lang kan je pijn verdragen? Want je bent continu ben je aan het hopen van oké, volgend jaar. Want we krijgen natuurlijk straks ook weer, ik hoorde het jou ook zeggen, in je vorige podcast volgens mij, van ja, en dat zo kijk ik zelf ook naar. Op 1 januari begint je portfolio weer op 0%. Want iedereen kijkt, of veel mensen kijken naar het jaarlijks rendement. Zo wordt het ook vaak in de media gebracht. Zo gaan heel veel mensen hun podcast trackers en zo ook instellen. Dan begin je op 0%. Maar dat betekent dus ook dat je een soort van nieuwe hoop hebt. Nieuw jaar.
Precies.
Goede voornemen.
Goede voornemens natuurlijk.
Al dat soort dingen.
Ja.
Dus dan heb je een soort reset voor jezelf. Maar het kan best zijn, de beurs denkt gewoon, oké, in januari top. Ik heb geen kater, want die heb ik al het hele jaar al.
Yep.
Maar dat is dus een beetje de vraag van, zijn mensen die flink op verlies staan, zijn die aan het hopen op iets beters, omdat er nu zo'n soort van clean slate begint in het nieuwe jaar en omdat er toch wat dingen aan het veranderen zijn? Of gaan we gewoon vrolijk verder op de voet waar we heel 2022 al op zaten? En dat zijn ook wel de dingen, ik kijk er niet al te veel naar, want ik vind het al een beetje doom en gloom. Maar er zijn natuurlijk ook weer heel veel vergelijkingen die nu ineens op Twitter en andere media naar boven komen. Met een grafiekje van 2008 en een grafiekje van nu. En als je dat naast elkaar legt of bovenop elkaar legt, dan zie je dat we nog maar halverwege zijn. En dan zeggen ze, moet je eens voorstellen dat het nu nog hetzelfde daalt als dat het al is gedaald, of zelfs nog erger daalt in het komende jaar.
Ja, maar ja, dat zijn altijd van dat soort. Ik weet precies de grafiekjes waar je over hebt. Maar we hebben het een tijd geleden over gehad. Je kunt ook de grafiekjes zoeken die de hele andere kant van het verhaal weer bevestigen eigenlijk. Van nou, we zitten eigenlijk op de bodem. Want kijk, deze 16 metrics die aangeven hoe dichter bij de bodem zijn, kan bijna alleen maar beter gaan komend jaar. Ik moet wel zeggen, ik zat er dus gisteren over na te denken. Over die vraag die ik net stelde ook. Van willen mensen nu, hopen mensen nu gewoon dat volgend jaar beter gaat? Of hoe zit het nou? Ik heb oprecht, ik denk ik nu de eerste keer in dit jaar, dat ik echt denk van nou, heb ik nog wel zin om volgende maand zeg maar nieuw geld erin te stoppen.
Ja?
Ja, dat is de eerste keer. Dus dat is eigenlijk een goed signaal. Is dat normaal gesproken? Zoals je kent me een beetje. Zodra ik mijn salaris krijg, geld krijg binnen een week, zit het waarschijnlijk weer op aan nieuwe canoe, Coinbase, whatever ik allemaal koop dan ook. Want dan word ik een beetje greedy van, wil ik inzetten. Nu is de eerste keer dat ik denk van ja, is het wel, wil ik het nog wel?
Oeh.
En als je het emotioneel bekijkt, denk je van, oh fuck, begin er toch een beetje de spanning te komen. Ja. Maar rationeel is ook misschien wel een teken van, oké, nou ja, als meer mensen dit gaan voelen, dan komen we misschien wel eens ergens. Want tot nu toe is het alleen maar geweest van buy the dip, buy the dip.
Ja, de dip die nog verder dipt. Ja. Maar weet je ook waarom? Waarom je voor het eerst dat dan hebt? Is het omdat het al zo lang duurt? Of is het puur dat er toch wel flink wat verlies is?
Nou, ik denk, en de periode inderdaad, want het is heel 2022 is het gewoon slecht geweest. En nu is ook nog een keer het dieptepunt van het jaar, na de afgelopen weken. Dus ik sta nu het laagste van hele jaar. Voor mij nu min 71% of zo. Dat is best een bedragje. Ja. Mijn vorige hoogtepunt tussen haakjes, het dieptepunt was iets van min 65%. Dus het is nog een keer lager dan dat gegaan. En dan ga je natuurlijk al twijfels krijgen van oké, heb je nou wel gelijk? Ben je op de goede dingen bezig of niet? Ja. En niet dat ik daardoor andere keuzes nog maak. Maar er komt wel een duiveltje op de schouder die zegt van is dit? Ja. Het is ook een mooie uitspraak van Einstein geloof ik. Van een idioot, dus degene die twee keer hetzelfde doet en een ander eindresultaat verwacht. Ja. Zo voelt het een beetje als je geld blijft pompen in Coinbase en zo dingen. En het gaat wel lager. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat er ook natuurlijk een soort van perspectief aan te geven is dat heel veel mensen dat nu met hun portfolio hebben. En zeker mensen die in dingen beleggen zoals waar jij puur in belegt. Hè. Innovatieve aandelen, exponentiële technologie, nieuwe technologie en dergelijke. Ja, ja. Dingen die vaak in het voorstadium zitten van de massa. Ik zie dat ook al veel voorbij komen bij mensen die nu echt wel, die zeggen niet van ja, ik gooi de handdoek in de ring, want ik geloof het nog wel, maar ik begin wel een beetje te twijfelen. En niet twijfel genoeg om iets om te gooien, maar wel twijfel genoeg dat ik steeds meer denk, ja, wat als ik nu de enige schreeuwende gek in de kamer ben en ik hoor alleen mezelf? Ja, en iedereen om me heen die zit nog te zeggen, ja, laat maar, die gasten hebben wel 100 keer gehoord en het zal allemaal wel. Maar ik kies eigen voor mijn geld, ik ben blij met mijn ETF en het is prima.
Ja, het voelde een beetje als die discussie over of het wat was er nou, een zilver of een blauwe jurk was. Heb je die ooit meegekregen? Nee. Er is een afbeelding, er was een tijdje, volgens mij ging het op Instagram, ging het rond. Er was een foto van een jurk. En afhankelijk hoe jij bent ingesteld qua ogen, voor het werkte. Sommigen zagen daar een blauwe jurk in en anderen zagen daar een zilveren jurk in.
Zo.
Maar iedereen had zijn eigen perspectief van, was niet echt een werkelijkheid. Hing een beetje tussenin, schijnbaar, een beetje gezichtsbedrog. Ik heb nu een beetje het gevoel dat je degene bent in het klaslokaal, zeg maar, waarvan 30 mensen zeggen, ja, dat is een blauwe jurk. En ik ben de enige die zegt, nee, zo'n zilveren jurk, waar hebben jullie het over? En dat kan je een halfjaartje volhouden. Maar daarna denk je bij jezelf, ben ik nou zo gek?
Ja, precies.
En het meest lastige vind ik dan, bijvoorbeeld zo'n canoe bijvoorbeeld, hè, die hadden afgelopen week, hadden zij bij de Sega Future in een YouTube-serie van een van de meest bekende car engineers van Amerika. Mm-hmm. Die gast die krijgt miljoenen betaald voor grote automerken om echt de techniek achter auto's te checken, te verbeteren. En die schrijft echt epistels van 2000 pagina's hoe Ford een model beter kan maken. Oh ja? Dat is echt een autoriteit. En die was echt razend enthousiast over Canoe, over de technologie. Mm. Die zei van, dit wordt een big winner, geen twijfel over mogelijk. En het leger moet het hebben, iedereen moet het hebben. Dus een hele grote endorsement.
Zo.
Er is dit. Maar dan ga je een week later, dan denk je, oké, dit is wat verwacht. Techniek zit fantastisch in elkaar. En dan ga je een week later kijken naar de koers. Hij is toch wel min 30 gegaan die week. En ik weet dat het allemaal korte termijn dingetjes zijn. Maar na een tijdje denk je van, heeft niemand dan die video gezien? Ziet niemand wat ik zie? Ja. Dat begint nu een beetje de fase te komen, merk ik.
Dat lijkt me heel frustrerend. Ik heb dat de enige keer dat ik dat echt heb gehad, dat ik zo overtuigd ergens van was, waarvan ik in een bear market, want daar zitten we natuurlijk in, dat al het goede nieuws, wat normaal gesproken in een bull market een koers direct beweegt omhoog, dat al het goede nieuws nu een beetje weggefilterd wordt door het algemeen sentiment. En dat het alsnog daalt.
Ja.
En dat mensen toch eigenlijk een beetje in dit soort aandelen, wat het nieuws ook is, hoe goed het ook is, van welke autoriteit het ook komt, dat ze denken, ja, het zal allemaal wel. Maar het daalt alleen maar. Ik kies eigen voor mijn geld en ik ga in iets veiligers zitten, of in iets waar, weet ik veel, meer positief nieuws over komt. Of ze gaan allemaal vergelijkingen maken en daar een ding op baseren. Maar ik heb de enige keer dat ik dat heb gehad was met Bitcoin. Mm-hmm. In volgens mij 2018. Waarin ook echt mensen om me heen zeiden van, joh, je bent gek en het daalt alleen maar. En toen zei ik, ja, maar dit komt eruit. Dat is beter dan 2 jaar geleden, et cetera. Nou ja, dat is ook verhalen die je aan jezelf vertelt. En uiteindelijk kwam het ook goed. En ook geen idee of het nu überhaupt nog de komende tijd goed komt. Maar ik geloof er wel in. Maar af en toe, ik herken dat wel.
Ja.
Dat je dan denkt van, hoe kan dit nieuws, dit is echt super groot nieuws, hoe kan dit nou niet de markt in beweging zetten? En hetzelfde geldt, nou ja, wat ik zei met Bitcoin, er komen nu ook allemaal dingen naar boven. Dat grote banken hele afdelingen hebben opgestart en dergelijke. Waarom gaan die daarin investeren?
Ja.
Als het echt zo is, hè? Want als het puur nieuwsbericht is om een beetje de mensen te piepelen en intern zeggen ze allemaal van, haha, leuk, we zijn helemaal niet zo'n afdeling gestart. Dat kan, je hebt geen idee wat er allemaal van waar is. Maar als al dat soort dingen en die grote jongens daar allemaal in investeren en daar allemaal positief over praten, of in ieder geval kijk wat ze doen en niet naar wat ze zeggen, ja, dan denk ik van, ja, dan is het gewoon een kwestie van marktsentiment. Dan is het gewoon echt een kwestie van marktsentiment. En daar kan je natuurlijk enorm je voordeel uit halen. Want als jouw geloof en je overtuiging en je onderzoek en dergelijke kloppen, en je bent de enige in de kamer die jurk een andere kleur ziet dan de rest van de kamer,
dan
ben je degene die uiteindelijk het grootste voordeel heeft.
Ja, ik hoop een beetje op dat scenario uiteindelijk. Maar we gaan over 2-3 jaar zien of dat zo is. Maar ik denk inderdaad wat je zegt, wat je klopt. Dus marktsentiment houdt nu alles naar beneden. Ja. Dus dat, maar we gaan zien wat daarmee gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar het is niet, denk ik, wel de tijd gekomen om te kijken naar de grote vraag waar we al 6 weken op aan het uitstellen zijn.
Ja.
Om die vraag te moeten beantwoorden. De meeste spijt. Wat hebben wij? Waar hebben we de meeste spijt van beleggen? Of onze grootste fout, werd ook gevraagd. Heb je dat?
Ik heb er echt veel.
Ja?
Ja.
Ja, we zeiden al, kort houden, want anders worden de hardlooprondjes weer...
Nee, ik heb er eentje. Het is niet een spijt op de beurs. Maar wel, het heeft met crypto te maken. Maar je kan het voor elk aandeel natuurlijk als je het naamtje vervangt. Dit gaat meer over psychologie. Mijn grootste spijt met geld, met crypto in dit geval. 2017 was natuurlijk die hele ICO-hype.
Ja.
Iedereen smeet zijn geld erin. En ik heb op een gegeven moment toen ik helemaal overmand was door emotie en ik dacht, dit is echt het nieuwe ding, heb ik in een paar ICO's wat geld ingelegd. En een ervan die was Icon. Daarna ook nooit meer naar gekeken. Traumaatje van overgehouden. Maar in ieder geval, ik had tijdens de ICO was elke token was 10 cent. Mm-hmm. Ik heb €1000 erin gestopt. Dus uiteindelijk had ik 10.000 tokens. Dat werd het nieuwe project, bla bla bla, kwam uit Zuid-Korea. Allemaal helemaal prima, leuk verhaal, mooie marketing. €1000 erin gestopt. Nog voordat het op een beurs kwam, kwamen er allerlei berichten en onderzoeken naar boven. Oké, dit moet minimaal een euro of een dollar waard zijn. Dus dan zou ik het al maal 10 hebben. Mm-hmm. Toen het op een gegeven moment 2 weken later op een beurs, cryptobeurs verhandelbaar werd, stond het al op 1,50. Dus ik had even in 2 weken mijn geld, mijn €1000, 15 keer...
Zo, ja.
Had 15 keer gedaan. Dus ik had 15.000 euro. Gulden. Nou ja, laten we zeggen euro. En die weken daarna, dat was aan het eind van 2017, toen nam natuurlijk alles een spurt omhoog. Toen ging het maar door. 2,50. €3. Mm-hmm. €5. En elk normaal sane persoon zou natuurlijk denken, ho effe, ik heb €1000 erin gestopt. Ik heb op dit moment €30.000. Wie gaat er nou niet uitcashen? Ja, ik. Niet uitgecashed. Ik dacht van, ah man, dit wordt echt mooi. En ik ga kijken tot hoever dit kan. Het is echt het nieuwe goud, et cetera.
Toch een beetje greedy dan, denk ik. Hè?
Zo'n mega. Ja, helemaal verblind.
Ja.
Weet je waar uiteindelijk... Want ik had er €1000 ingestopt. Het was ineens 50.000 waard geworden. Op de top. Weet je hoeveel het waard was? Gok is.
Meer of minder dan 75.000?
Meer.
Meer dan 75.000? Ja.
100.000.
Oef.
Ik had van €1000 €100.000 gemaakt.
In welke periode was dat? Hoe lang?
3 maanden.
Jezus.
Niet normaal. Nou, en ik denk dat zo'n enorm... Ja, hoe zeg je dat? Zo'n buiten je eigen realiteit. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik denk dat hetgene wat ik tot dan toe had meegemaakt was 7 keer. Gewoon op de beurs. Met een overname. Ja, aandelen die ineens werden gekocht. Maar ik had dit nog nooit meegemaakt. Dus dat... Letterlijk had het 100 keer gedaan. En wat doe je dan? Dan verkoop je. Cash je die €100.000?
Ja.
Nee, gewoon niet doen.
Kan er naar 1 miljoen natuurlijk.
Kan er 1 miljoen, kan er een huis van kopen. Man, ik was rijk in mijn hoofd. Toen stort het in elkaar, begin 2018. Die hele ellende van crypto stortte in elkaar. En toen bleef het hangen op 50.000. Hm. En daarna ging het weer omhoog. Want het had nog een klein bounce. Ja, klein. Het ging naar 80.000. En... Ieder normaal persoon denkt dan, en mensen die er ervaring mee hebben, die denken van oké, dit is de laatste mogelijkheid om een exit te maken. Dus doe dat dan maar. Ik weer niet. Ik heb het hele zootje naar beneden gereden. En uiteindelijk was ik zo overmand door ellende. En dat ik dacht van ook echt een gemiste kans. Ik heb 15.000 verkocht.
Oké. Okay.
Maar dit is dus het grappige. Als 15, dus €1,50. En ik had 10.000 stuks, dus €15.000. Als dat de top was geweest en ik had uitgecashed, was dit mijn grootste succes geweest.
Ja, exact.
Maar omdat het maal 100 was gegaan en ik mezelf niet ertoe had weten te zetten dat ik had moeten verkopen of had verkocht. En uiteindelijk die hele rit naar beneden en had alsnog 15 keer overgehouden. Maar voelde toch als de grootste mislukking. Want mega overvallen door greed. Niet normaal.
Wat had je nou liever gehad van de twee? Zou je liever nog een keer deze hele reis meemaken? Van duizend naar 100, duizend naar 15? Of zou je zeggen, ga gewoon van duizend naar 15.000 uitcashen, klaar. Je hebt die hele way back nooit meegemaakt.
Nou ja, dat is altijd het lastige. Wanneer cash je uit? Wanneer verkoop je?
Nou, het is meer zeg maar van, zou je die stap van die terugval, hè? Die 100.000 wat je hebt gehad naar 50.000, zou je die ervaring, zou je die wel willen hebben gehad? Of had je het liever niet gehad? Wel. Ja, toch?
Zeker. Ja. Nee, uiteindelijk is de ervaring, ik bedoel ook omdat ik er niks meer aan kan doen. Dus neemt verliefd en je kijkt dan wat je ermee kan. Uiteindelijk heeft me dat... Heeft dat ervoor gezorgd dat ik echt letterlijk voor mezelf heb opgeschreven. Ben ik gewoon echt een week voor gaan zitten. Van wat zijn mijn valkuilen? Wanneer heb ik dit nu gevoeld? Ik hou ook altijd een dagboek bij. Dus ik kon precies teruglezen wat ik meemaakte. En daardoor voor mezelf geïdentificeerd. Oké, wat moet ik dan doen? echt meer als een computer gaan uitcashen. Op het moment dat dit soort dingen gewoon exponentieel omhoog gaan. En dan mis je maar misschien de enorme top, want die kan ik toch niet plannen. 10 of 100.000 was inderdaad de top. Dan had ik sowieso niet uitgestapt. Dus op basis van wat ik nu doe, was ik nooit met die 10.000 tokens op 100.000 euro uitgekomen. Maar doordat ik het heb ervaren van 100.000 naar 50.000 en naar 15.000... heb ik nu voor mezelf opgeschreven, als dit soort dingen zo exponentieel groeien, dan ga ik gewoon uitcashen.
Je hebt nu toch ook die strategie nu, dat je als het meer dan 50% is gestegen in korte tijd, dat je iets moet uitbetalen voor jezelf, of iets in die zin. Ja. Is dat op basis van deze ervaring?
Ja, oké. Ja, omdat ik zeg altijd, niemand is ooit arm geworden door winst te nemen. En dat heb ik mezelf echt moeten aanleren. En dat vond ik het moeilijkst. Dus het is een enorme mislukking in de zin van geld. Want het had me echt wel, zeker in de jaren daarna, een enorme basis kunnen geven van mijn vermogen. Maar qua ervaring, ja, dat is altijd simpel om te zeggen en misschien ook een beetje cliché. Maar daardoor heb ik bijna nooit meer dit soort dingen meegemaakt.
Ja.
Ik ben gewoon veel minder hebberig geworden. En daardoor ook best wel dingen gemist, hoor. De upside, dat ik heb verkocht en dat uiteindelijk 90% van wat ik had, dat heb ik verkocht veel te vroeg en dat daarna nog eens een keertje maal 2 ging. Ja, en dan heb ik de laatste 10% verkocht. Maar dan denk ik, ja, dan heb ik heb liever minder winst dan het potentieel om heel veel te verliezen. Dus ja dat was mijn mislukking.
Nou, ik heb niet zo'n mooi verhaal over mislukking, moet ik toegeven. Ik vind het wel een mooie, dus dat je vanuit die ervarings ook dingen leert waar je nu dus nog steeds profijt van hebt. Die ook daadwerkelijk, waar je dus, omdat je er ook een week voor bent gaan zitten om het op te schrijven, dat je er ook iets mee gedaan hebt eigenlijk, waar je van geleerd hebt. In plaats van geld verloren, kloten, we gaan weer door.
Ja.
Dus dat is wel een mooi, denk ik. Ja, ik heb dus niet zo'n heel groot mislukking verhaal. Ik heb de typische verhalen. Ik heb de mooie fout gemaakt toen Luna een paar maanden geleden van naar, was het? Daalde 99% of zo in een dag.
Ja.
Ik weet niet waar het op stond, maar ik weet dat hij net onder de euro kwam. Ik dacht, als hij bestelde, die dadelijk weer terug naar 70, 80 graden. Ik ga nu instappen. Hij heeft 200 euro ingestapt. Nou, de ochtend daarna werd ik wakker, was het nog een 80% gedaald. Dus als ik nu nog een 300 euro en gooi, dan ga ik heel snel weer omhoog. Nou, lang verhaal kort, ik ben gewoon 700 euro kwijt geraakt in 2 dagen tijd. Puur door greed. Want ik denk van, ik ga lekker gokken op zo'n onzin. Ja. Nou, nooit moeten doen natuurlijk. Ben ik een beetje ziek van geweest. Want het is natuurlijk zo kinderachtig en dom dat ik nu ook. Maar ja, goed, het hoort erbij. Nee, het hoort er niet bij, maar je doet het dan heel in je. Nee, je doet het helaas. Maar ik denk, ik zat erover na te denken. De echte grote fout heb ik daarin nog niet. Het zijn best wel kleine dingetjes die er gebeurd zijn. Maar waar ik wel aan zat te denken, wat misschien een strategische fout is geweest, is dat ik sinds ik begonnen ben met beleggen dan 3 jaar geleden, de eerste maanden had ik best wel een duidelijk schema met zoveel procent wil ik nog cash beschikbaar houden. Als de markt daalt, krijg ik weer een beetje uit het cashpotje wat ik mag inzetten. Ja. En daar gaan we voor. Het heeft me heel erg geholpen tijdens die coronadalingen. Want ik had gewoon een max wat ik mocht uitgeven. En als het verder daalde, kreeg ik weer wat geld erbij. Dus kon ik continu blijven kopen. Maar ergens is dat verloren gegaan. Dan ben ik dat gewoon gaan vergeten. Nu ben ik eigenlijk al 1,5 jaar volledig belegd. Dus ik krijg alleen maar geld kan ik inzetten als mijn salaris binnenkomt of iets anders verkoop.
Ja.
Ik denk dat mijn mislukking op dat gebied is dat ik eigenlijk, zeker in de beginfase, veel met uitzoeken was, of nog steeds eigenlijk in zit, dat het eigenlijk veel verstandiger was geweest om ook gewoon 30%, 20% in ieder geval gewoon cash te hebben staan op momenten dat het echt nodig is.
Ja.
En dat je echt ergens kunt inhaken als dingen gebeuren die je echt niet verwacht. In plaats van, nou, de koers daalt 2%, ik ga alweer bijkomen.
Ja, precies.
Veel te snel acteren, denk ik, op dat vlak.
Wat langzamer bewegen, wat iets meer buffer aanhouden in die zin.
Ja, en ik denk zeker als je nog aan het beginnen bent, je hebt geen idee hoe ver het kan dalen. Want als je mij, of misschien als je ons 1 jaar geleden gevraagd had, gaat Coinbase onder de 40 komen?
Nee.
Hadden we allebei gezegd, ja, misschien wel vanuit jouw ervaring, dat je ook die dingen hebt meegemaakt met de crypto van 2017, dat je weet hoe ver het kan dalen. Maar ik zou dat nooit verwacht hebben, dat zo ver zou kunnen dalen.
Maar ik denk dat sowieso dat een beetje de les is voor iedereen. En ook zeker voor mij, ik bedoel, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar de les die ik bij veel mensen voorbij zie komen, en elke keer bij mij weer, ook al denk ik heel veel ervaring erin te hebben en alles op te schrijven en systemen te ontwikkelen. Het gaat altijd verder omlaag dan je denkt en altijd verder omhoog dan je denkt. En moet je dan elke keer denken van, oh ja, het staat zo hoog of het staat zo laag. Volgens wat ik heb opgeschreven kan het nog veel lager. Ja, eigenlijk zou je dat moeten, daar zou je een systeem voor moeten hebben. En dat heb ik nu ook ongeveer. Maar dan nog steeds betrap ik me af en toe erop van, ah, dit kan echt niet verder, kan echt niet lager. Het staat al op 95% in de min, bij wijze van spreken. En ik geloof in dit ding. Ik bedoel, het is niet puur dat ik het koop omdat het 95% lager staat. Maar dan denk ik van, ja, waarom zou ik het niet doen? Het is een hartstikke goede discount. En dan vervolgens gaat het nog eens een keertje 20% eraf. En dan zitten we nog maar op min 97%.
Ja.
Weet je, dus het kan nog veel lager. En dan heb ik gemerkt dat voor mezelf, wat jij ook zegt, het heel fijn is om een soort van verstandige, ja, hoe zeg je dat, buffer te hebben of wat dan ook. Je kan een buffer hebben qua geld, maar ook een buffer qua tijd.
Ja, precies.
Ik vind bijvoorbeeld een van de dingen die mij altijd heel erg heeft aangesproken, die ik ooit heb geleerd, nu nooit meer toepas, maar ik koop ook niet meer zoveel. Maar toen ik best wel vaak dingen kocht, een goed salaris, ik dacht, kan het voorloven, ik koop gewoon wat dingen. Dan was er zo'n dingetje wat ik bij iemand vond, die zei de 14 dagen winkelwagen hack.
Ja.
Dat om je dopamine en dat soort dingen allemaal een beetje te tricken, kan je iets in je winkelmandje leggen, bij bol.com of weet ik veel wat, maakt niet uit, Zalando. Je laat het in je winkelmandje liggen en pas na 14 dagen mag je op de koopknop drukken. Want heel vaak blijkt dat mensen het eigenlijk helemaal niet meer willen.
Mm-hmm.
En dat ze in de tussentijd gewoon, ze zijn veel te snel, ze zijn of verveeld, of ze hebben een bepaalde overtuiging van ik moet dit hebben, oh, er is een aanbieding, oh, ik moet het nu kopen. Maar na 14 dagen is er zoveel tijd overheen gegaan dat je allerlei andere overwegingen hebt gemaakt en gewend bent aan hetgene wat je hebt gezien, dat je het daarna niet meer koopt. En dat heb ik met beleggingen ook. Ik mag maar een bepaald aantal beleggingen per week doen voor een bepaald bedrag. En ik mag er eigenlijk niet overheen. En als ik er wel overheen ga, dan gaat die tijd weer maal 2. Dus ja. Stel dat ik het bedrag van volgende week al heb ingelegd, omdat de markt in één keer, stel 20% instort, dat is toch best wel een heftige reactie, dan wil ik daar ook van kunnen profiteren. Maar dan moet ik vervolgens weer 2 of 3 weken wachten. En kan ik dat geld niet meer uitgeven wat ik voor die weken daarna had gepland. En dat vind ik het lastigst. En ik denk dat heel veel mensen dat lastig vinden. Omdat er is altijd een soort van kans. Er is altijd een soort van dopamine rush of zo. Van ik ben nu degene die kan profiteren. Of je ziet, zoals ik nu laatst had met die blockchain ETF. Begonnen op 3,10. €3,10. Toen ging die naar 2,70, 2,50. Staat nu inmiddels rond de €2. En elke keer dacht ik, ja, ik leg gewoon nog zoveel in. Ik leg nog zoveel in, want ik ga mijn gemiddelde aankoopkoers verlagen. Maar had ik gewacht, net wat langer gewacht, dan had ik voor veel lager, had ik mijn gemiddelde aankoopkoers in één keer veel meer kunnen verlagen. In plaats van in al die staffeltjes.
Maar kun je daar echt mee rekenen? Vraag me af. Ik hoor dat vaak mensen zeggen van als je had gewacht, had je nog lager kunnen kopen. Als je nu wacht, kun je misschien straks nog lager kopen. Maar ja, het is ook niet. Maar dat is zekerheid
altijd,
natuurlijk.
Ja, nee, maar dat is altijd die boxpartij die je hebt met je eigen overwegingen. Dat je kan wachten en dan vervolgens gebeurt er 3, 4 weken niks. Dan koop je toch maar, want je bent verveeld. Of je denkt van, nou weet je, het is mijn tijd om te kopen, want ik heb een maandelijkse inleg of wat dan ook. Maar juist met die sporadische dingen die je in wil leggen, dat doe je bijna eigenlijk alleen maar, tenminste ik, als ik de koers heel erg snel zie dalen.
Ja.
Dan heb ik een soort van urgentie. Dat is een beetje zoals ze bij Booking.com ooit hadden van, joh, er zijn 14 mensen aan het kijken en er zijn nog maar 3 kamers beschikbaar.
Ja, ja, ja.
Oh, schaarste urgentie, ik moet nu inhaken. Ik heb het geld. Dat was eigenlijk voor volgende week. Weet je wat veel mensen ook zeggen van, ja, ik heb het geld. Nou, dan moet je dus niet investeren. Over een half jaar gaan we trouwen. Ik heb het geld en ik denk dat de markt alweer omhoog gaat. Laat ik het even spenderen, want er staat niks te doen op mijn spaarrekening.
Heb je het uit te leggen thuis als die trouwerij opeens alleen maar noedels geserveerd wordt in plaats van een goede prijsstrijd.
Frikandellen in plaats van kreeft. Ja. Nee, maar dat is lastig. Dus, maar een extra buffertje aanhouden is qua tijd en qua geld altijd, denk ik, een goed idee.
Misschien is het ook de conclusie wat je net zegt, misschien ook van dat als je de tijd wil pakken om zeg maar af te wachten dat hij nog lager gaat, dat je tegelijkertijd ook moet kunnen accepteren als je dan een kans mist.
Ja.
Als je dan bijvoorbeeld de week daarna $4 weer staat, moet je ook accepteren. Oké, gemist, ik ga weer door naar de volgende dingen. Mooi ezelsbruggetje. Je hebt het erover, hoe kun je nou een beetje plannen van wanneer nou het koopmoment is?
Mm-hmm.
Technische analyses.
Wow.
Het staat er vol van inmiddels.
Ja, nee, daar moet ik mij niet voor hebben. Nee, ik heb echt de meest basis dingen die ik heb, waar ik handel. Nou, hoe zeg ik dat? Ik handel er niet echt op en ik ben geen handelaar, maar waar we het de vorige keer ook over hadden, er zijn gewoon iets verstandigere momenten en iets onverstandigere momenten om in te stappen. Als je wat extra wil bijleggen, hè? Want 80% wat ik doe is nog steeds maandelijks inleg. Daar time ik niet mee, maar over het algemeen de dingen die ik hanteer, als het gaat om welke hulpmiddelen, is gewoon TradingView. En ik kijk letterlijk waar een beetje weerstand en steun zit in de grafiek. En dan heb je bijvoorbeeld nu op de S&P heb je dus een bepaalde lijn die loopt van de top naar nu. En de toppen van al die bear market rallies, die houden precies op bij die lijn.
Mm.
De kans dat het dan nog een keer gebeurt, wordt steeds kleiner. Omdat een herhaling wordt, hoe noemen we dat, statistisch gezien steeds onwaarschijnlijker. Maar Je kan dus wel duidelijk zien dat als jij niet naar een grafiek kijkt en je denkt op een gegeven moment van, oh, de koers is gedaald, net zoals gisteren. Nou, de koers is gedaald en je denkt, ah, mijn aandeel staat 5% in de min. Ik ga kopen. En je hebt de hele week niet gekeken en je voelt je een beetje de urgentie om te kopen omdat die 5% is gedaald. Maar je zou naar de grafiek kijken en je ziet dat hij nog steeds in de top 9 of top 10% van de bovenkant van die grafiek zit. En dat hij om is gedraaid en dat hij dan vervolgens nog een hele weg naar beneden heeft af te leggen voordat hij überhaupt bij het oude punt van 3 maanden geleden komt. Ja, dan is het niet een heel handig moment om te kopen. Ondanks dat die 5% is gedaald.
Ik denk trouwens, als ik hoor je zeggen toppen draaien, je moet kijken naar een hoogtepunt. Ik denk dat voor mij ook, het is zoveel abacadabra eigenlijk. Ja. Dit was niet alleen om het maar zelf uit te kunnen voeren, maar ook begrijpen waar komt dat vandaan? Wat is nou steun? Wat is nou weerstand? En hoe werkt dat in hemelsnaam daarin? Alleen wat mij dus opviel erin, is dat het lijkt alsof we een beetje geswitcht zijn de laatste weken misschien meer. Van oké, we gaan echt kijken naar de bedrijven. En dan meer oké, we gaan nu kijken hoe de koersen in het bewegen zijn. Zou dat komen, denk je, omdat de markt veel volatieler is? Omdat mensen geen vertrouwen meer hebben in de fundamentele analyses? Want alles gaat naar beneden, hoe goed je onderzoek ook doet ook. Wat denk je wat vandaan komt?
Nou ja, ik denk dat de mensen die echt natuurlijk dingen op fundamentele analyses baseren. Ik bedoel, je kan er een paar noemen. Warren Buffett is een goed voorbeeld ervan. Die zegt, investeren in bedrijven, niet in een aandeel. Ik denk dat heel veel mensen nu gewoon puur naar de prijs van een aandeel kijken. En ik denk ook, omdat heel veel mensen pijn ervaren, waar we het vorige keer ook over hadden, dat hele korte termijn dingen die een soort van beeld geven waar je controle over denkt te kunnen krijgen, zoals een grafiek. Mm-hmm. En als iemand jou vertelt van, joh, hier moet je echt niet inleggen en daar kan je beter inleggen en dus en zo zal er gebeuren met moving averages, noem het maar op. Ik denk dat heel veel mensen daar heel erg vatbaar voor zijn nu, omdat ze op zoek zijn naar een oplossing. Ze zijn op zoek naar een soort houvast.
Klopt.
En iets wat je kan zien en dan uitgelegd wordt als logisch. Mm-hmm. Denk ik dat heel veel mensen zoiets hebben van, nou heb ik in ieder geval dat.
Ja, heel verleidelijk, denk ik, om daar eens aan vast te kunnen klampen. Ja,
want dat fundamentele analyse, ik denk dat heel weinig mensen dat trouwens maar doen. Mm-hmm. En iedereen moet er ook in groeien. Als je beginnend belegger bent, dan groei je daar ook in. Je maakt fouten en je gaat op een gegeven moment weer terug naar de basis. Maar ik denk dat omdat er zoveel van dat soort dingen gedeeld worden, je kan ze ook allemaal letterlijk onder elkaar leggen. En dan kan je zeggen van, nou, van de 10 die ik nu heb gezien, zeggen er 8 dit. Dus dan zal dat wel de grootste kans hebben van slagen. En ik zie op die grafiek allemaal dezelfde punten staan. Zoals ik er ook eentje heb getekend. En die zie ik ook bij iedereen terugkomen. En dan geeft het een soort van houvast. Ja. Van, oh, ja, nou, dat is wel een validatie dat ik in ieder geval de goede beslissing heb gemaakt. Of de validatie dat ik even heb gewacht. Of dat ik straks een beslissing ga nemen of wat dan ook. Ja, en dan zakt het er vervolgens doorheen.
En heb je weer een nieuw verhaal.
Heb je weer een nieuw verhaal. Ja. Trek je weer een nieuw lijntje. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die echt goede dingen doen. Hè? Bedoel, volgens mij Trader Ted, die is er veel beter in. Je hebt er nog een paar, JDB, noem ze maar op. Maar ik denk dat het is ook een soort van kunst, denk ik.
Ja.
Je kan er niet alles mee, maar je kan het als tool gebruiken. En ik denk dat het een kwestie is van het heel vaak doen voordat je een soort van idee hebt. Oké, nu kan ik het 50% beter inschatten. Niet 100%, maar 50% beter inschatten dan dat ik er niet naar zou kijken.
Ja.
En misschien is dat fundamentele analyse wel iets waar heel veel meer mensen wat aan zouden hebben. Maar dan moet je dus ook, wat je net ook zei, wel op je netvlies hebben dat ook het gevolg kan hebben dat je vervolgens nog even naar dalende koersen kijkt. Maar dan ben je toch blij. Dan is je fundamentele analyse, dit gaat over de komende 10 jaar, gaat dat die kant op. Ik kan het nu goedkoper kopen. De enige manier om nu helemaal nat te gaan is als alles wat ik dacht en zei en heb onderzocht niet waar blijkt te zijn. Maar ja, dat is het risico wat je neemt. Ja, dat is de tijd die erin stopt, toch?
Ja, ben ik wel met je eens. Ik denk dat houvast klopt. Ik heb wel een beetje een engeltje en een duiveltje hierover, moet ik zeggen. Enerzijds denk ik van, mensen zoeken een beetje houvast om te onderbouwen, om een keuze te maken, omdat de korte termijn misschien tegenvalt. De koers waar ze dat de koersen gewoon dalen, wat ze niet hadden verwacht. Anderzijds, als ik dus bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld zo'n bepaalde analyses op Twitter, en je gaat het een beetje volgen en meekrijgen, je ziet wel dat af en toe ook gewoon klopt. Ja. Ik weet niet of een self-fulfilling prophecy is, dat meer mensen dan kijken dat daarom is. Ja. En ik snap ook wel dat het kan, denk ik, een hele interessante toevoeging zijn. Wat een koopmoment bepalen is, denk ik, super lastig.
Mm-hmm.
Maar het is ook gewoon, het is een hulpmiddel, denk ik, van de zoveel uit je
gereedschapskist. Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat we nog wat naar wat luistervragen kunnen gaan ook. Hè? Want we hebben nog een, niet al te lang meer, maar we gaan het gewoon fixen dit keer.
Ja.
Hoop ik. We moeten beginnen bij de Duke Nukem. Nou, eigenlijk hebben we dit al een beetje besproken nu. Hè? Welke hulpmiddelen gebruiken jullie om een goedkoop moment te bepalen? Bijvoorbeeld ratiografieken.
Nou, daar net een beetje over gehad.
Ja, technische analyses. Ja. Jij gebruikt, wat zijn dat?
Weerstand, steun,
ja.
RSI. Om te kijken of het oversold is of overboord. Ja. Nogmaals, ik bedoel, het helpt me misschien bij 10% van mijn beslissingen. Maar het heeft me ook wel eens gered van best wel rare dingen waarvan ik dopamine-wise dacht, yes, instappen, dit is de kans. En dat ik dan aan de grafiek zag van, nou, oké, misschien even niet.
Ja, ik moet zeggen, ik denk dat jij inderdaad actief mee bezig bent. Ik blijf er nog een beetje vandaan. Ik vind het wel leuk om mee te spelen en te kijken wat er klopt. Maar ik gebruik het zelf, gebruik ik eigenlijk geen hulpmiddelen, behalve gewoon de eigen onderzoeken die ik doe, de kwartaalverslagen.
Ben je lange termijn beter af, denk ik.
Fundamentele analyses. Nou, we gaan het zien over 2-3 jaar. Ja, ja. Ik heb wat in te halen om beter af te zijn, denk ik. Dus ja, eigenlijk, Duke, hebben we je vraag eigenlijk al hopelijk gaandeweg beantwoord in de afgelopen 10 minuten. Disruptivator. Oh, dat vind ik ook een leuke. Ja. Hebben jullie dus personen, influencer, analisten, YouTube-kanalen, podcasts die jullie volgen? Of tips hebben daarvoor? Wat vinden we goed eraan? Heb je die? Heb jij idolen die je volgt?
Nee, ik heb niet echt idolen, maar en het, ik moet ook zeggen, bij mij wisselt het de hele tijd. Ik verwijder, ik gebruik heel echt gewoon voor 90% van wat ik doe gebruik ik Twitter.
Ja.
En mensen die dan bepaalde dingen posten waar ik ook van denk van, oké, daar zit wat onderzoek achter, dan volg ik ze en dan krijg je natuurlijk een hele hoop dingen in je tijdlijn. En dan vervolgens denk ik vaak denk ik na verloop van tijd, oké, dit dient niet meer. Hier ben ik niet echt naar op zoek. Dan ontvolg ik ze weer of ik maak lijstjes aan of wat dan ook. Maar Twitter dus vooral. Ja, ik zou niet specifiek mensen weten te noemen. Ja, eentje wel trouwens. Bob Lucas.
Ja.
Ik weet niet of je die kent. Vind ik een hele...
Goud en zilver toch? Heel veel? Of niet?
Nee, hij doet van alles. Hm. Hij zit er ook echt al, weet ik veel, tientallen jaren in. Maar hij doet ook YouTube-video's. En hij heeft ook zo'n subscription model. En weet ik veel wat. Volgens mij dat de financialtab.com, zoiets. Waarin hij dus op basis van grafieken een soort cycle theory heeft. En hij heeft heel vaak best wel gelijk. Maar dat komt ook... Hij is heel nuchter en hij bekijkt het eigenlijk, zoals ik het ook graag zou bekijken, in waarschijnlijkheden. Hij zegt niet, oh, het gaat die kant op. Ja. Hij zegt, je hebt gewoon 2 scenario's. En zolang je denkt dat die 2 scenario's kunnen gaan afspelen, kun je daar een plan voor maken. Wat gebeurt er? Wat doe ik als dit gebeurt? En wat doe ik als dat gebeurt? Mm-hmm. Dus focus je niet op 1 scenario. Ik vind dat een hele goeie. Die Bob Lucas, ik volg hem heel graag. Hij is heel nuchter, hij is heel bescheiden. Geen moonshot dingen en weet ik veel wat. En op Twitter kan je hem volgen. En dan zie je vanzelf... hij doet crypto, edelmetalen. Maar is ook veel op de S&P en de Nasdaq. En dat soort dingen gefocust. Ook de dollar. Mm-hmm. Hij bekijkt alles vanuit technische analyse plus cycle theory.
Ja. Luister jij naar andere beleggingspodcasts trouwens?
Nee, weinig.
Ja, ik ook niet.
Weinig. Ja, ik luister wel naar een paar uit Amerika. Maar dat zijn niet echt beleggingspodcasts. Dat zijn meer... Ja, van die macro podcast om een beetje toch een soort achtergrond te hebben van wat speelt er in de wereld en waar kijken andere mensen naar die ook echt letterlijk in die hedge funds zitten en dergelijke. Dus dan hebben ze veel interviews met, weet je wel, hedge fund managers en dat soort dingen. En dat is niet om een beslissing te maken voor wat ik zelf doe, maar meer gewoon educatief. Gewoon van hoe zit dat wereldje in elkaar, waar hebben ze het over?
Welke podcast zijn dat?
Eentje is Blockworks met Mark Yusko volgens mij. En Real Vision luister ik vaak naar. Ja, dat is het nu wel. Ik heb er wel meer gehad, maar ik moet ook zeggen dat ze me een beetje uit mijn hoofd wegdwalen als ik er niet meer zo vaak naar luister. Maar Real Vision, Blockworks. En Bob Lucas, dat zijn eigenlijk de 3 dingen die ik op dit moment best wel volg. En mijn hele Twitter-toestand.
Ja, Twitter blijft echt fantastisch, vind ik daarin. Heel, heel kort, fan of geen fan van Elon Musk, wat hij met Twitter aan doen is? Ja of nee?
Ik ben er nog niet over uit. Nee, okay. Het maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben niet zo betrokken bij al dat soort meningen van wat vind ik hiervan. Ik vind het alleen al gaaf dat er wat opschudding is.
Dat is zeker waar. Het is het platform is on fire, zoals Musk zegt. Ik heb zelf ook nagedacht, wat zijn nou typische ik volg? Ik volg dus ook geen beleggingspodcast. Wat misschien best wel ironisch is. Als je zelf een beleggingspodcast alle 2 jaar maakt, als je anderen toch niet volgt. Maar ik ben zelf heel erg fan van My First Million. Dat is een Amerikaanse podcast, meer op start-up ideeën en zo. Maar ook op macro-economie, crypto. Er zijn ook gewoon 2 gasten die iedere week 2 afleveringen maken. Gewoon lekker lullen, gewoon over wat er allemaal speelt. Echt een aanrader vind ik dat. En een hele leuke is de All In podcast. Met Jason Calacanis en met nog een paar van die bekendere...
VC-gasten of niet?
Ja, bekende VC-gasten erin. En Chamath Palihapitiya zit erin. Dat soort gasten. Maar het is ook een hele leuke podcast om te volgen. Er zijn ook een beetje niet allemaal dezelfde personages of dezelfde karakters. Dus ze vallen elkaar ook best vaak aan. En dat maakt het heel vermakelijk. Maar ook heel erg meer op macro gericht. Mm-hmm. Dat vind ik een hele leuke. En ik moet zeggen waar ik fan van ben... zijn stiekem toch heel vaak die ouderwetse filmpjes op YouTube van Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch. Die oude conferenties van 20 jaar geleden.
Tijdloze wijsheden.
Ja, man, ja. Dat vind ik zo leuk. Dat,
ja, en Peter Lynch.
Oh, die is zo'n goede spreker trouwens.
Ja, want dit is wel grappig. Wij zijn natuurlijk allemaal een beetje nu gefocust op nieuwe media en dat soort dingen. Maar heel veel dingen zijn tijdloos. Mm-hmm. En heel veel van die supergoeie investeerders van de afgelopen 20, 30, 40 jaar... Die heb ik allemaal boeken geschreven, allemaal lezingen gegeven. Kan je allemaal terugvinden op YouTube onder andere. En je kan heel vaak die boeken ook gratis voor een prikkie kan je die tegenwoordig kopen. Want dat zal zo oud zijn.
Ja.
Maar er zitten zoveel wijsheden in. Eigenlijk hoef je dat soort dingen alleen maar te lezen. En je hebt je basis voor je psychologische mindset. Voor beleggen heb je al op orde.
Yo, ga een weekend alle filmpjes kijken van Warren Buffett met de conferenties of de compilaties ervan. Maar je bent zoveel wijzer. Ja. Echte aanrader trouwens, moet je een keer kijken als je niet gezien hebt. Volgens mij is dat van Peter Lynch. Iets van de 10 fouten die beleggers maken. Zoiets. Die is zo fantastisch. Ja. Die moet je echt kijken. Ik zal hem in de show notes zetten voor degene die het leuk vindt om te volgen. Maar dat zijn ook een beetje mijn onderdelen. Mila heeft ook een vraag.
Ja, Mila vraagt. Hebben jullie eigenlijk zelf een soort streefrendement voor jullie portfolio's per jaar of voor de komende jaren? Ik weet zelf niet echt waar ik op moet kan rekenen bij mijn portfolio. Ja, dat is voor iedereen persoonlijk, denk ik. Voor mij, ik heb eigenlijk twee dingen die ik... Ja, je kan alles meten, maar ik heb twee dingen die ik meet bij beleggen. Dat is één, natuurlijk mijn jaarrendement. Maar dat vergelijk ik dan, omdat mijn portfolio zo anders in elkaar zit... vergelijk ik gewoon met de algemene wereldindex. Mm-hmm. Vaak met IWDA, de ETF, omdat die makkelijk te tracken is op allerlei software. En dan kan ik dat een beetje afzetten tegen mijn eigen rendement... Mm-hmm. Eigenlijk met het idee, oké, als ik het slechter doe... en dan heb ik niet over een jaar, hè, maar gewoon als ik het over de afgelopen 5 jaar slechter heb gedaan dan die ETF... ja, waar ben ik dan mee bezig?
Ja, is het je tijd waard eigenlijk?
Ja, dan kan ik net zo goed mijn tijd in andere dingen steken... en dan kan ik alles lekker dollar cost average in die.
Ja.
Dus dat meet ik daartegen. En ik heb nog een rare indicator die ik zelf gebruik... voor mijn eigen persoonlijke toestand. En dat is gewoon mijn vermogensgroei per jaar... Maar dan wel de gemiddelde vermogensgroei per jaar over de afgelopen 5 jaar. Mm-hmm. Dus een soort rolling, hoe noem je dat? Een rollende indicator. Afgezet tegen mijn kosten.
Oké.
Want voor mij is het belangrijk dat als mijn vermogen in de toekomst toe gaat nemen... dat ik dus dat ook in relatie tot mijn rendement op mijn beleggingen en mijn inkomen... en alles wat erbij komt aan de inkomstenkant... Mm-hmm. Afgezet wordt tegen alles wat eruit gaat... En als ik meer uitgeef dan wat er binnenkomt... kan ik nog zo goed beleggen en ik kan 30% rendement hebben. Maar als mijn kosten 40% per jaar stijgen... ja, dan heb ik daar niet zoveel aan.
Dat is de grootste kans voor de meeste mensen. Hè? Niet meer verdienen, maar minder uitgeven.
Nou, of in ieder geval het verschil in die groter krijgen. En zolang mijn vermogen harder groeit dan mijn jaarlijkse kosten... dan zit ik op een goed niveau. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik gebruik. En daar hoort bij vermogensgroei hoort natuurlijk gewoon rendement... En ook inkomen.
Maar heb je daar geen bepaald percentage in je hoofd waar je dan graag boven wil zitten?
Jawel, ik heb er ook een artikel over geschreven. Dat noem ik escape velocity. Op het moment dat je loskomt van de zwaartekracht van de aarde en het minder moeite kost.
Spannend.
Heel spannend. kan je op mijn blog vinden, hartstikke leuk. De ratio 1. Dus stel dat ik dat mijn vermogen met 50.000 groeit op een jaar. En ik geef 50.000 euro uit. Dan heb ik dus een ratio van 1. En het moet meer zijn dan 1. Dus als mijn vermogen 1 euro per jaar groeit... dan is dat die ratio is voorzien. Mm-hmm. Dus en dat over de afgelopen 5 jaar. Want ik heb sommige jaren gehad dat het 2 keer zo snel groeide. Omdat ik minder uitgaf of meer verdiende en meer rendement had. Maar in zo'n jaar als dit is het natuurlijk moeilijk. Dus over de afgelopen 5 jaar is het ratio 1.
Okay.
Die twee dingen.
Ik maak het eigenlijk veel makkelijker, denk ik. Tenminste, ik vind het heel logisch wat je zegt. Dus zeker als je kijkt naar...
Ik hou van dingen complex maken.
Nee, ik vind het wel goed dat je juist kijkt naar kosten... in plaats van alleen maar wat je rendement maakt. Want onderaan de streep, het hou je over, is natuurlijk waar je naar kijkt. Nou, ik zat te denken van, gemiddeld genomen... volgens mij 6-7% rendement per jaar, geloof ik. Hè, over de afgelopen 20 jaar of zo, ja. De S&P. Ik denk als je actief belegt... moet je zorgen dat je erboven komt. Ja. Dus je doelstelling moet daar, laten we zeggen, minimaal 7-8% zijn. Anders heeft het helemaal geen zin. En ik moet zeggen, ik ben zelf misschien is ambitieus... omdat ik juist ook wel een risico loop om alles kwijt te raken daarin. Dat ik hoop in ieder geval dat ik meer rond de 10-12% uit ga komen. Mm. Maar wel wetende daarin dat het ook wel een hele arrogante uitspraak is. Omdat er heel weinig mensen de markt gaan overtreffen.
Ja dat is natuurlijk.
En met deze uitspraak zeg ik even dat ik de markt ieder jaar dubbel overtref. Dus daar moet ik misschien niet zeggen op dit moment. Als ik naar mijn portfolio kijk. Maar laat zo zeggen, dat zou wel het streven zijn met het type portfolio wat ik aanhoud. Dat moet eruit komen, anders is het allemaal voor niks geweest.
Ja, precies.
Dat een beetje het idee is. Ja. Dus dat, ik ben goed op weg, zeg ik ook.
Zeker. Lekker. En Roy hebben we nog, laatste vraag. Als jullie nog maar 3 beleggingen zouden mogen houden... voor de komende 10 jaar, welke zouden dat dan zijn?
Nou, dat is een hele makkelijke, denk ik. Of een heel snel antwoord. Ja. Google. Mm-hmm. Daar heb ik een paar keer benoemd. Als ik in één zou moeten investeren, is Google. Coinbase zou ik in zitten. En ik ga het toch maken. Kadoe. Het is toch Canoe. En dat is na afgelopen week, na die tech-bevestiging, denk ik van ja, fuck it. Daar zit zoveel meer potentie achter de mensen zien. Dus ik heb er even moeten nadenken, maar het is ook Google, Coinbase en Canoe.
Hmm. Ja? Ja, ik heb dus echt hele andere dingen.
Ja, je hebt ETF's natuurlijk, hè?
Ik heb dan voornamelijk, omdat ik dan 3 verschillende dingen heb en niet in hetzelfde vaarwater zit met elkaar. Hmm. Als je er toch echt maar 3 mag houden. Bitcoin.
Oh, ja. Ja,
De goud.
Mm-hmm. Ja?
Ja. Hm. Ja, want dat is een soort tegenhanger voor mij voor Bitcoin. Het is saai als een malle.
Maar is dat zo?
Nee, maar voor mij in mijn portfolio qua demping. Mm. Want als je ze tegenover elkaar zet in bijvoorbeeld risicovolle jaren en liquiditeit en zo die allemaal opdroogt. Ik bedoel, Bitcoin drijft op dit moment op liquiditeit. Trek je de liquiditeit eruit, dan trek je ook Bitcoin naar beneden.
Ja, maar zie je aan de andere kant wel dat goud dan stijgt als Bitcoin daalt?
Nee,
maar is dat niet
je
zo?
Ziet dat goud dan niet daalt.
Ja,
of heel weinig daalt. Net zoals dit jaar, alles stort natuurlijk in. En goud doet het in termen van euro's, omdat dat is allemaal gelinkt aan liquiditeit. In termen van euro's doet het 6-7%. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ik er daardoor rijk van wil worden. Ik wil gewoon dat dat een element is in mijn portfolio... wat altijd zorgt voor een beetje een soort counterbalance.
Ja,
zeg je
een
dat?
Beetje stabiliteit eigenlijk. Ja. Ja, ik snap hem.
Dus Bitcoin, goud en Nasdaq ETF.
Ja, ja, ja.
Dan heb ik voor mij dan de technamen... en dan hoef ik niet te weten wie het gaan winnen. En dan hoef ik ook niet het maximale rendement.
Ja.
Ja, maar dan zou ik me daarop instellen. Ik zou het wel saai vinden worden trouwens... de komende 10 jaar als ik er maar 3 zou mogen hebben.
Wordt lastig in een podcast maken, denk ik.
Dat ook. Man, dan moet ik echt elke keer op mijn handen gaan zitten... om ergens niet in te investeren. Maar het is wel een goede oefening om voor jezelf op te schrijven... van wat zijn je overtuigingen en welke 3 zou je overhouden... voor echt 10 jaar, hè? Ik bedoel, dat kan een hoop veranderen in 10 jaar.
Ik vind het wel een leuke vraag. Ik ben benieuwd of mensen op Twitter daarop kunnen reageren ook. Van wat het is, die 3. Ik ben wel benieuwd wat eruit komt.
Ja,
daar
ben ik ook wel benieuwd naar. Ja.
Dus, misschien gaan we in de volgende aflevering een keer... bij de lange termijn een keer over hebben. Wat de luisteraars... Had je er een goed idee over, hè, geloof ik, over portfolio bouwen?
Ja.
En dat doen we de volgende keer.
Doen we volgende keer.
De luisteraars denken van ons na wat jouw 3 keuzes zijn. Want daar komen we bij op terug. En dan hebben we nog een bliksemronde. We zitten namelijk bijna al aan het uur voor deze aflevering. Het is weer zover.
Mensen moeten steeds langer het rondje lopen.
We maken mensen fit, joh, dankzij deze podcast.
Ook dat nog. Wel armer, maar wel fitter.
Armer en fitter. En zullen we heel snel naar de keuzes voor deze week gaan?
Ja. Welke had jij?
Ik ben helemaal van mijn apropos. Dat jij meestal begint met die keuzes. Maar ik had Fiverr. Had ik een freelance platform. Wat ik zei, enorm gestegen was tijdens de coronatijd eigenlijk. Alleen, het is 3 keer qua omzet gestegen in de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. De waardering is weer hetzelfde als voor corona, omdat het weer helemaal in elkaar gestort is. Was maar 10 gegaan, nu weer heel de 10. Dus nu met 1 miljard is het nu gewaardeerd. 3 keer de sales is dat. Dus nog steeds geen goedkoop aandeel. Maar wat het mij dus aanspreekt in het hele verhaal, we hadden het toevallig hiervoor net ook al over, voordat we deze podcast opnamen, is dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die freelancer worden, die op afstand werken, en dan is Fiverr samen met WeWork zijn de 2 grootste platformen by far waar je jezelf als freelancer op kan zetten. Ja. Voor creatief werk of wat dan ook.
Ja.
En ik denk dat die vraag alleen maar meer gaat worden, omdat mensen veel meer digital nomad worden, meer op plekken gaan werken. Ik denk dat dat veel meer gaat gebeuren. En ik denk daarin, misschien een beetje speculeren daarin, ik denk dat de de perceptie nu over het platform Fiverr of freelance platformen te veel is afgezwakt naar het negatieve.
Ja, en dat denk ik ook. Dat beeld heb ik zelf ook een beetje trouwens.
Ja, toch? En ja. Ik heb wel het gevoel dat ik beleggers die als ze weer interesse krijgen en een beetje groei, zijn dingen waar zij kennis van hebben. Freelance platform, iedereen kent het wel een beetje. Dat een van de eerste die ook weer heel snel zou kunnen gaan stijgen daardoor. Waar de hype heel snel aan terugkomt. Ja. Dat was een beetje het gevoel, even in een nutshell over Fiverr, waarom die nog steeds op mijn watchlist staat. Ook al zitten er wel een paar uitdagingen aan. Nog niet winstgevend. De groei valt een beetje tegen dit jaar, maar... Het blijft een interessant platform, vind ik.
Wanneer zijn zij naar de beurs gegaan eigenlijk?
Niet zo heel lang geleden. Ik weet het niet aan mijn hoofd. Denk, 3-4 jaar geleden, denk ik. Okay. Niet zo heel lang geleden. Okay. Dus een,
interesting. Ja. Ja, nee, ik denk ook dat die hele gig economy... of je het nou in dat hokje stopt, maar steeds meer opdrachten gebaseerd. En met remote work, ja. Super interessant als je dat van elke plek in de wereld kan doen. En niet alleen zodat je dan naar andere plekken in de wereld moet. Ja. Maar dat je ook andere mensen uit andere delen van de wereld kan gebruiken via zo'n platform.
Ja, het groeit steeds 50% per jaar. Dat is meer dan plant-based. Ik blijf terugkomen plant-based als het echt voorbeeld.
Dat wordt een beetje de benchmark voor.
Ja, ik een beetje zuur over plant-based food aandelen, denk ik. Maar je hebt ook iets moois. Je hebt een ETF.
Ja, ETF. De Rise Digital Payments Economy ETF, PMNT. En eigenlijk is dat een ETF met 70 bedrijven die zich richten op of bezig zijn met alle digital payments. De toekomst van onze betalingen. Ja. Bestaande bedrijven, grote bedrijven zoals Visa, Mastercard, die zitten erin. Ik zag er eentje bij staan. Ik moest heel eerlijk zeggen dat ik hem niet kende totdat ik een bericht over Starlink zag die met hun wilde gaan samenwerken.
Ja.
Shift4, groot bedrijf daarin. Maar ook Wise, wat eerst TransferWise was. Coinbase zit erin, Block zit erin. Dus al dat soort bedrijven die daarmee bezig zijn. Met de toekomst van ons betaalnetwerk.
Wat zijn de top 3 holdings? Of is het
de top 3 holdings? Nou ja, ik ken heel serieus alleen de nummer 1 van de top 3. Dat is Wise. Mm-hmm. Dan heb je BTRS. Geen idee wat het is. En Evo. Ik kende ze niet. Ik kende alleen Shift4 en PayPal zit er ook in, Visa. Dus de grote namen, de minder bekende namen, ik ken er een hoop niet. Ik ga er even induiken, want ik vind het wel interessant. Want er staan een hele hoop, normaal tijd met zo'n ETF zie je de top 10, allemaal bekende namen.
Ken je allemaal, exact, dat maakt het
wel
leuk. Er
zijn veel in het nieuws en zo, en nu, nu toch wat minder. Dus er zitten er 70 in. Dus ik ga ze allemaal eens even kijken. Nou, niet allemaal natuurlijk. Ik bedoel, hallo, ik heb ook nog een leven.
Nee, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik zat te kijken, een beetje zijdelings. Zie je heel veel onbekende bedrijven ook voor mij. Maar dat maakt dit soort ETF's natuurlijk wel tof. Want je kom je ook wel bij bedrijven die je misschien nooit kent. Maar ook niet de tijd hebben om onderzoek na te doen. Ook pak je nu wel lekker mee in zo'n verzameling.
En het is een hele nieuwe ETF. Dus daar moet je altijd wel een beetje waakzaam voor zijn in die zin. Hij is net een jaartje uit volgens mij. En heeft ook nog niet zo heel veel funds of assets under management. Volgens mij is het 10 miljoen. Wat ze hebben. Maar wil niet zeggen dat het niet groter kan worden. En wil ook niet zeggen dat je daar niks mee kan. Het is alleen dat je wel even erop let dat vaak het handelsvolume dan wat minder is. Dus dat de prijsschommelingen wat meer zijn. Omdat weer 10.000 stuks kopen, dan heb je de hele dag aan volume heb je voorzien.
Ja, precies.
Dus dat.
Hey, nou, laatste vraag. Als je nu zou moeten kiezen tussen 3 individuele aandelen aanhouden of 3 van dit soort ETF's, waar je de laatste aflevering ook vaker over hebt. Wat zou je dan kiezen?
ETF's.
Ja, ook als je misschien niet alle aandelen die erin zitten even enthousiast over bent?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Daar gaan we nog heel lang over praten.
Dan moeten we ze bewaren, denk ik.
Ja, maar eerste ingeving ETF's. En puur omdat ik denk ook dat ik een tijd tegemoet ga waar ik minder tijd aan dit soort dingen kan besteden. Mm-hmm. Dus dan heeft een ETF voor mij gewoon een soort basis waarbij je hebt een beetje van alles.
Misschien is het ook een leuke zo'n als schaduwportfolio. Puur een ETF-based tech portfolio. Kan ook een leuke zijn.
Ja, die heb ik.
Heb je die al?
Nou, tenminste, een van die mandjes, die heeft 10 van die future ETF's erin.
Oh, echt waar? Oké, daar ga ik er zo meteen even naar kijken. Ja. Gaan we daar de volgende keer weer over praten in de nieuwe podcast, de lange termijn, 2 januari, te beluisteren. Yes. Nieuwe jaar, nieuwe kansen, portfolio begint op 0%, kan niet wachten.
Ja, ik ook niet. Let's go.
Nou, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.